Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in deze kerkdienst. Met name ook de gasten in ons midden. Eveneens verwelkomen wij de luisteraars die via het internet op ons zijn afgestemd. Onze voorganger deze morgen is broeder Lau van der Bossen. Mevrouw de Vries bespeelt vanmorgen het orgel. Morgenavond 19 januari is er weer de bijbelstudieavond ten huize van broeder Tinga aan de Duinberg. Aanvang is 7:45. Iedereen wordt hiervoor van harte uitgenodigd. In tegenstelling tot wat in kranten en nieuwsbrieven vermeld staat, gaat volgende week bij ons voor dominee Sietsema van Oeveren uit Boelenslaan Drachtse Compagnie. Dat is in de plaats van mevrouw Levers, die haar plaats geruild heeft en die komt pas in mei. Dus in plaats van mevrouw Levers komt volgende week dominee Sietsema van Oeveren. De collecte van morgen is bestemd voor de opbouw van de kerk. Rest mij nog een gezegende dienst toe te wensen.
Goedemorgen gemeente, ook van mijn kant hartelijk welkom. Met genoegen mag ik deze dienst voorgaan. We hopen op een goed samen zijn, een goede ontmoeting met de Heer en een gezegende ontmoeting ook met elkaar. Even voor de luisteraars die via het internet vanmorgen luisteren, die het later beluisteren. Mijn naam is al genoemd bij de afkondiging. Ik ben een goede bekende in deze gemeente. Ik woon in Voorthuizen op de Veluwe en wij voelen ons, en dan spreek ik ook namens mijn vrouw, wij voelen ons nauw verbonden met deze gemeente in Noordwijk. Wij stellen het op prijs dat u via het internet met ons verbonden wilt zijn. Gemeente, we willen deze dienst beginnen met het uitspreken van het vertrouwen in de grootheid en de almacht van de Heer. Genadig en barmhartig is de Heer, langmoedig en groot van goedertierenheid. Vanaf het begin van de schepping getuigen hemel en aarde van de almacht en de grootheid van de Heer. Laten we daarvan gaan zingen. Gezang 434, een prachtig lied. Lof zij de Heer, de almachtige koning der eren. Een lof zij de almachtige Heer. Hij is de koning van hemel en aarde. Hij is de koning der eren. Koning tot in eeuwigheid. Gezang 434 en we zingen vers 1, 2, 4 en 5.
Thank you.
mogen ons nu richten op Hem en stil worden voor God om ons voor te bereiden op deze dienst. En daarna onze hulp en verwachting uitspreken van die almachtige Heer waarvan we zojuist gezongen hebben. Laten wij in stilte bidden. Ook vanmorgen belijden wij aan het begin van deze dienst dat onze hulp en verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is te doen. En we mogen weten dat deze Heer, deze almachtige Heer, ons ook groet. Genade zij u en vrede van God de Vader, door zijn Zoon Jezus Christus, die eeuwig leeft, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Laten we deze dienst vervolgen met het zingen van een loflied. Gezang 21, vers 1 en 7. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Jezus geeft ons in de Bijbel voorbeelden aan de hand van gelijkenissen. En dat doet Hij om beter te begrijpen waar het in het leven nu echt gaat. De preek gaat vanmorgen over zo'n gelijkenis. Over arbeiders in een wijngaard die allemaal dezelfde beloning krijgen, ongeacht het aantal gewerkte uren. Het is een bekend verhaal, maar toch ontdek je telkens weer nieuwe dingen die op ons van toepassing zijn. Het thema voor de preek is dan ook niet eerlijk, toch rechtvaardig. In onze maatschappij kom je met dit thema niet weg. Ons principe is, iedereen moet krijgen waar hij recht op heeft. Oneerlijk en toch rechtvaardig. Hoe kan dat samengaan? Dat horen we in de preek. Als kernwoorden hebben we gekozen voor goedheid en genade. Niet eerlijk. Toch rechtvaardig. Dat is het thema. Verootmoedigen wij ons voor de Heer onze God en belijden we Hem onze schuld. Laat ons bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier vanmorgen in alle eerbied en ootmoed tot u mogen komen. Dank u wel dat u ons roept, Heer. Dat u ons wilt ontmoeten. Dat u vanmorgen aan het begin van deze dienst ons al tegemoet kwam met een liefdevolle groet. Genade, zei u, en vrede. Wat een geweldige ontvangst. En die genade en vrede, die hebben we zo hard nodig. Heer, we leven in een vrede waarin geen vrede is. In een wereld waarin de volken zich roeren. Waar de volken proberen zich boven u uit te verheffen. Heer, ook in ons leven kan zoveel onvrede zijn. Zoveel onrust. Zoveel onzekerheid. En wat hebben we dan nodig om uw stem te horen? Om dan bij u de ware vrede te vinden. Maar er staat ons nog van alles in de weg, Heer. Want we moeten bekennen dat we de afgelopen week weer veel hebben gedaan wat niet naar uw wil was. We hebben uw geboden opnieuw overtreden. Misschien niet eens bewust. Zonder erbij na te denken zitten we op het verkeerde spoor. O Heer, vergeef het ons en wees ons genadig. Heer, u vraagt van ons dat we leven volgens uw geboden. Maar wat is er van terechtgekomen? Leven zoals u het van ons verwacht. Het is ook de afgelopen week weer niet gelukt. O Heer, reken het ons niet toe. Vergeef het ons en wees ons genadig. We zijn zo bezig met ons eigen leven. Met ons eigen bestaan. U kwam op de tweede plaats. Maar we vergeten, o Heer, dat we u in ons leven nodig hebben. Dat we in alles van u afhankelijk zijn. Alles wat we hier op aarde hebben, het is niet ons eigen bezit. We hebben het slechts in bruikleen. Maar we zien niet eens kans daar goed mee om te gaan. Heer, we moeten bekennen dat we niet alert genoeg zijn op het werk van de boze. De boze, hij sluipt onzichtbaar rond. Wijst ons de verkeerde weg. Leer ons te onderscheiden, Heer, het verschil tussen goed en kwaad. Wilt u ons de juiste weg wijzen? Wilt u ons voorgaan op die weg? Geef dat wij u volgen op die weg. Wilt u ons ervoor behoeden dat we niet op het dwaalspoor van de Satan terechtkomen? Behoed ons ervoor dat we steeds verder van u afkomen te staan. Heer, vergeef ons onze tekortkomingen. Tekortkomingen tegenover onze naasten en tegenover u. Maar toch mogen we weten dat we met al onze tekorten bij u welkom zijn. Dat u ons niet afwijst. Ondanks alle misstappen vinden we bij u een luisterend oor. U kent ons persoonlijk, door en door. U weet wat er in ons omgaat en wat onze plannen zijn. We kunnen voor u niets verbergen. Wij vragen dit alles in de naam van Jezus, die ons in zijn liefdevolle ontferming alle schulden vergeeft. Amen. Broeders en zusters, we mogen weten dat onze zonden vergeven zijn. Dat onze schuld is afgeworst, zoals ook door de profeet Jesaja verwoord. Kom toch en laat ons tezamen richten, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Als antwoord hierop zingen wij van de Heer die ons alle schuld vergeeft. De evangelische liedbundel, 125, vers 1. Wat een rijkdom te weten dat er vergeving van schuld en zonde is. Dat ons vergeving, vrijspraak en kwijtschelding geschonken wordt door God onze Heer. Dat er genade is in Christus Jezus. Jezus is in deze zondige wereld gekomen en is in onze plaats gaan staan en heeft ons alle schuld vergeven. U bent een God van liefde, een God van genade, een God van ontferming. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. We mogen als verloste mensen leven, bevrijd van zonde en schuld. Bevrijd van de zware zondelast op onze schouders. Bevrijd van wat er misging in ons leven. Bevrijd van wat er fout ging, richting anderen en richting God. Geeft ons dat een vrijbrief om ons leven dan maar naar eigen inzicht in te richten. Nee, gemeente, we hebben ons te houden aan de richtlijnen en de leefregels, zeg maar de wegwijzers, die ons gegeven zijn in Gods woord. Eén zo'n wegwijzer vinden we in 1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17. Hier schrijft Johannes: verlies uw hart niet aan de wereld of aan iets dat bij de wereld hoort. Als iemand zijn hart verliest aan de wereld, is er in hem geen plaats voor de liefde van de Vader. Want al het wereldse, alles waarop de mensen hun zinnen zetten en waar ze hun ogen niet vanaf kunnen houden, en alle aardse zaken waarvan de mensen zo hoog opgeven, dat alles komt niet uit de Vader voort, maar uit de wereld. De wereld met al haar verlokkingen gaat voorbij, maar wie Gods wil doet, blijft tot in eeuwigheid. Amen. Laten we als antwoord op deze genadeverkondiging zingen uit de Evangelische Liedbundel 181, vers 1 en 2. Luisteren naar wat de Heer ons te zeggen heeft in zijn woord. En daar hebben we niet alleen de Bijbel voor nodig, maar ook de Heilige Geest om die woorden te begrijpen. Laat ons bidden. Hemelse Vader, wij danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. Rondom een geopende Bijbel. Om te luisteren naar uw woord. Om door uw woord u beter te leren kennen. U spreekt tot ons met woorden uit de Bijbel. En de Bijbel is geen gemakkelijk boek. Daarom bidden wij u of u met uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn. Wilt u ons vervullen met de Heilige Geest als we gaan lezen in uw woord? Open ons hart, zodat het woord dat we lezen ook zullen begrijpen. Dat het in ons hart mag doordringen. Dat het ons mag aanraken. Dat we erdoor in beweging komen. Dat het vrucht mag dragen. Dat het zich diepe sporen mag achterlaten in ons leven. Verlicht ons verstand door de Heilige Geest. Inspireer ons, opdat we horen en begrijpen wat u met uw woord bedoelt. Uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Een woord ten leven. En dat licht hebben we nodig om de weg te volgen die u ons wijst. Vader in de hemel, wij vragen uw nabijheid en uw geest. Bij het luisteren, bij het zingen, bij het Bijbellezen, bij de verkondiging. Amen. We gaan de Bijbel openen. Er zijn twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing is uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 20. En we lezen vanaf 1 tot en met 16. Matteüs 20. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een heer des huizes, die des morgens vroeg arbeiders voor zijn wijngaard ging huren. Toen hij het met de arbeiders eens geworden was voor een schellingsdaags, zond hij hen in zijn wijngaard. En omstreeks het derde uur ging hij naar buiten en zag nog anderen werkloos op de markt staan. En hij zeide tot hen: gaat ook gij in de wijngaard, en wat billijk is, zal ik u geven. En zij gingen. Omstreeks het zesde en het negende uur ging hij weer naar buiten en handelde evenzo. Toen hij omstreeks het elfde uur naar buiten ging, vond hij nog anderen staan en zeide tot hen: waarom staat gij hier de hele dag werkloos? Ze zeiden tot hem: omdat niemand ons gehuurd heeft. Hij zeide tot hen: gaat ook gij in de wijngaard. Toen de avond viel, zeide de heer van de wijngaard tot zijn opzichter: roep de arbeiders en betaal het loon uit, te beginnen bij de laatsten tot de eersten. Toen zij, die omstreeks het elfde uur gehuurd waren, kwamen, ontvingen zij ieder een schelling. En toen de eersten kwamen, meenden deze dat zij meer zouden ontvangen. En zij ontvingen eveneens ieder een schelling. Toen zij die ontvingen, worden zij tegen de heer des huizes. En ze zeiden: deze laatsten hebben 1 uur gewerkt. En gij hebt hen met ons gelijkgesteld, die een zware dag en de hitte hebben doorstaan. Maar hij antwoordde een van hen en zeide: vriend, ik doe u toch geen onrecht. Zijt gij het niet met mij eens geworden voor 1 schelling? Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatste hetzelfde geven als u. Staat het mij niet vrij met het mijne te doen wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben? Alzo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn. De tweede schriftlezing is het gedeelte wat aan deze gelijkenis voorafgaat. We gaan naar de laatste versen van hoofdstuk 19, vers 27 tot en met 30. Voorafgaand gaat het verhaal van de rijke jongeling, die eerst alles moest prijsgeven om Jezus te volgen. En dan gaat Petrus, die gaat het vergelijken met zijn eigen leven. En dat stukje gaan we nu lezen. Matteüs 19, vers 27 tot en met 30. Er staat boven: het loon voor het volgen van Jezus. Daarop antwoordde Petrus en zeide tot hem: zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? Jezus zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u, gij die mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen op de troon zijn heerlijkheid zal zitten, ook op 12 tronen zitten om de 12 stammen van Israël te richten. En een ieder die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer terug ontvangen en het eeuwige leven erven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn. En vele laatsten de eersten. Tot zover de schriftlezingen. Zalig zijn zij die het woord van het evangelie horen en het in hun hart bewaren en daaruit leven. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Als inleiding op de preek zingen wij Psalm 136, vers 1, 12, 13. Zingen wij het evangelische liedbundel 203, vers 1, 2 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, direct naar de lagere school ging ik naar een scheepswerf in Vlissingen, om daar het vak van scheepsbouwer te leren. Niet dat ik dat wilde, want ik had helemaal niets met schepen. Ik had meer met koeien en paarden, want mijn vader had een boerderij. Maar het mooie was dat je toen als leerling direct wat ging verdienen. En dat sprak me wel aan, want ik kreeg geen zakgeld. Dat kon er niet af vroeger. Aan het eind van het jaar werd je dan door de leermeester beoordeeld. En dan kreeg je er meestal wel een paar cent per uur bij. Je kreeg dan opslag. Maar het eerste jaar kreeg ik te horen dat ik daar nog niet voor in aanmerking kwam. Ze vonden mij nog niet technisch genoeg. En dat vond ik oneerlijk. Want de andere jongens, die kregen dat wel. En ik vond het ook onrechtvaardig. Want ik vond zelf dat ik behoorlijk goed mijn best had gedaan. Als het in onze maatschappij op beloning aankomt, dan gaat oneerlijk, dat gaat beslist niet samen met rechtvaardig. Als je volledige baan hebt van 40 uur per week en een collega die hetzelfde werk doet, die heeft een parttime baan van 12 uur. En aan het eind van de maand wordt allebei een volledig salaris van 40 uur uitbetaald, dan is dat zeer onrechtvaardig. En dat zal ook niet gebeuren, want als bedrijf hou je dat niet vol. En ook de prikkel om je in te spannen, die is er niet meer, want je krijgt toch allemaal hetzelfde, waarom zou je? Onze hele maatschappij is gebaseerd op het principe loon naar werk. En daar hoort evenwicht in te zijn. Je moet krijgen waar je recht op hebt. Nu hebben we in de Bijbel een gelijkenis gelezen die ons direct duidelijk maakt dat dit verhaal niet op loon naar werken berust. Dit verhaal berust op een heel ander principe. Met de gelijkenis die Jezus vertelt, kun je in het maatschappelijk leven niet uit de voeten. En toch gebruikt Jezus dit voorbeeld om mensen iets duidelijk te maken op een manier die ze makkelijk kunnen begrijpen. Jezus geeft hier uitleg over het Koninkrijk der Hemel. In Gods Koninkrijk gaat het anders toe dan in de wereld waarin wij leven. Hier geldt geen principe loon naar werken. Het is een gelijkenis die ons iets wil leren over onze verhouding tot God. Het gedeelte wat we gelezen hebben sluit aan op het voorgaande gedeelte. Heel hoofdstuk 19 gaat over het Koninkrijk van God. Wat moet je doen om te bouwen aan Gods Koninkrijk? Wat moet je doen om Gods Koninkrijk binnen te gaan? Daar gaat het over in hoofdstuk 19. Eigenlijk zouden we het helemaal moeten lezen, maar dat is wat lang voor een tweede schriftlezing. Vandaar dat we alleen de laatste twee versen, drie versen gelezen hebben. Hoofdstuk 20 begint met het woordje want. En het woordje want, dat betekent uitleg van hoofdstuk 19. Want het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan een heer des huisjes, enzovoorts. Een landheer staat er in de nieuwe vertaling. Jammer dat het woordje want weggelaten is in de nieuwe vertaling. Want dat hoort er toch echt bij. Nu is het een losstaand verhaal geworden. En dat is echt niet de bedoeling. In hoofdstuk 19 gaat het voortdurend over dat binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen en de manier waarop. Eerst de geschiedenis van de kinderen die tot Jezus komen. En die Jezus de handen oplegt en zegent. En waarvan hij zegt, laat de kinderen tot me komen. En verhindert ze niet. Want het Koninkrijk der Hemelen behoort toe aan wie is zoals zij. En dan komt er een rijke jonge man naar Jezus toe. Met de vraag, meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Dat is weer die vraag naar het Koninkrijk der Hemelen. Hoe kan ik daar komen? Hoe kan ik dat bereiken? Hoe kan ik Gods Koninkrijk verdienen? En dan het antwoord van Jezus. Dat alles wat je bindt aan het aardse leven, dat je dat moet loslaten. Vervolgens gaat Jezus waarschuwen tegen de grote gevaren van rijkdom. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van de naald te gaan dan voor een rijke om het Koninkrijk van God binnen te gaan. En dan een begrijpelijke vraag van de discipelen. Maar wie kan dan nog behouden worden? En dan geeft Jezus een bemoedigend antwoord. Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. Een antwoord van Jezus waar ook wij kracht uit kunnen putten bij alles wat voor ons onmogelijk lijkt. En dan gaan de discipelen zich vergelijken met die rijke jonge man. De rijke jonge man kon er niet toe komen om al zijn bezit op te geven om Jezus te volgen. En dan worden ze toch benieuwd hoe dat bij hen zal zijn. Wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien? Die jonge man wilde Jezus niet volgen omdat hij alles moest achterlaten. Maar wij zijn wel gevolgd. Wij hebben alles opgegeven. Wat zou onze beloning zijn? Is wat wij gedaan hebben dan wel genoeg om Gods Koninkrijk binnen te gaan? En dan geeft Jezus een radicaal antwoord. Hij stelt geen voorwaarden. Hij zegt niet, dan moet je eerst nog dit, dan moet je eerst nog dat doen. Nee, recht toe, recht aan. Jullie zullen straks aan het eind van de tijden, jullie mogen delen in mijn glorie en heerlijkheid. Broeders en zusters, wat een geweldig mooi loon is dat. Wat een geweldige belofte. Er is loon voor al degenen die de Heer willen volgen. Dat geldt ook voor ons. Maar, en dan zegt Jezus er nog wat bij. We hebben het tot twee keer toegelezen. Eén keer in hoofdstuk 19. Eén keer in hoofdstuk 20. Vele eersten, die zullen de laatste zijn. En vele laatsten de eerste. die vele eersten. Ja, wie zijn dat eigenlijk? Dat zijn mensen die zichzelf op de voorgrond plaatsen en denken dat het hun eigen verdienste is dat ze het in het leven gemaakt hebben. Dat zijn mensen die alleen voor zichzelf leven en zich verder niets van niemand en niemand aantrekken. Dat zijn mensen die anderen onrecht doen. Dat zijn mensen die hun beelden leven en hun rijkdom voor zichzelf houden. Die hongerigen niet te eten hebben gegeven. Die dorstigen niet te drinken hebben gegeven. Die naakten geen kleding hebben gegeven. De graaiers uit de financiële wereld. Al deze mensen, tenzij ze zich bekeren, zij zullen geen loon ontvangen. Zij zullen de laatsten zijn. Zij zullen Gods koninkrijk niet binnengaan. Veel presteren en veel inspanningen zijn niet maatgevend om het koninkrijk binnen te gaan. En om dat beter te begrijpen, vertelt Jezus deze gelijkenis. Bekend verhaal voor ons. Nog even in het kort. Het koninkrijk der hemelen wordt vergeleken met een landheer die dagloners inhuurt om druiven te plukken. Dagloners, het woord zegt het al. Het waren mensen die voor één dag werden ingehuurd. En die moesten ook aan het eind van de dag worden uitbetaald. Dat was een van de Joodse voorschriften. In Leviticus 19 staat dat, vers 13. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. Want een dagloner had meestal geen reserves. Die leefde echt bij de dag. En geen loon betekent ook geen eten. De landheer ging om 6 uur 's morgens naar het marktplein. Naar het uitzendbureau, zouden we tegenwoordig zeggen. En huurde zoveel mogelijk mensen in. En sprak een dagloon af van 1 schelling. En dat was een goed loon. In ieder geval voldoende om voor 1 dag in de levensbehoeften te voorzien. Om 9 uur 's morgens nam hij nog een aantal mensen aan. Geen loonafspraak, maar wel toezegging voor een redelijk loon. Diezelfde actie om 12 uur en om 3 uur 's middags. En dan komt er iets opmerkelijks. Tegen het 11e uur, dat is dan in onze tijd om 5 uur 's middags, dan neemt hij nog een aantal mensen aan. Dat zijn mensen die de hele dag nog geen werk hebben gehad. Opmerkelijk, want wie neemt er nog arbeiders aan voor 1 uur werken? Als de dag al bijna om is, dat doet toch niemand? Maar toch heeft dit een bedoeling. Dat heeft te maken met de Joodse plicht om voor de armen te zorgen. Deze landheer is begaan met het lot van de arbeiders die nog geen werk hebben gehad. Want geen werk was ook geen eten. Het zal duidelijk zijn dat met deze landheer dat daar God mee bedoeld wordt. Hier wordt duidelijk hoezeer God begaan is met mensen die gebrek hebben. God is bewogen met mensen in nood. En daarom mogen we ook onze nood bij hem neerleggen. Zorgen die er zijn in het gezin of in de familie. Zorgen om de kinderen, de kleinkinderen. Twijfels over je gezondheid. Verdriet over het gemis van een dierbare. Zorgen om het wereldgebeuren. De gewelddadige terreur wat de wereld overspoelt. Recente aanslagen. Het milieu dat opgeofferd wordt ten koste van onze eigen welvaart. Onbeantwoorde vragen over de toekomst. Gevoelens van onveiligheid. We mogen ons eraan vasthouden dat God met ons begaan is. En zo bidden we voor elkaar. Zo bidden we voor een wereld in nood. We geloven in een God die met ontferming bewogen is. Zo gaan we door deze gelijkenis God een beetje beter leren kennen. Dan komt het moment dat het loon moet worden uitbetaald. Betaling begint met de laatste, die slechts 1 uur gewerkt hebben. En deze ontvangen 1 schelling. En dan hoor je de ander al denken. Als zij 1 schelling krijgen, dan zal ons loon wel hoger zijn. Misschien wel 12 schelling, want wij hebben immers 12 uur gewerkt. Daarom teleurstelling en gemopper als ze uiteindelijk allemaal hetzelfde bedrag krijgen. Menselijk gesproken is het oneerlijk wat hier gebeurt. Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig. je hebt toch ingestemd met het loon van 1 schelling. Neem dan aan wat je toekomt en ga naar huis. Ik wil aan deze laatste eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Ik doe toch niemand tekort. Gemeente, welke boodschap krijgen wij van deze gelijkenis mee? We hebben al gehoord dat God zelf de landheer is. En de wijngaard is het koninkrijk der hemelen. God vraagt ons om tegen beloning in zijn wijngaard te komen werken. Het handelen van deze landheer brengt ons bij de woorden goedheid en genade. Kijk, het gaat er niet om hoeveel we verdienen, maar hoe groot Gods goedheid en genade is. Dat is de boodschap die Jezus ons ook ons wil meegeven. Gods goedheid en genade, dat is ons daarom. Daar hebben we genoeg aan. Genoeg voor ons dagelijks leven. Meer hebben we niet nodig. In Gods koninkrijk gaat het niet om loon en verdiensten, maar om zijn goedheid en genade. Het is de goedheid van de Heer die zorgt dat ook de werkers van het laatste uur, dat ook zij genoeg hebben om weer een dag verder te kunnen. Jezus vertelt deze gelijkenis om te laten zien wat het betekent dat God goed en genadig is. God geeft ons geen gaven op grond van onze inspanning. God betaalt ons niet uit op grond van prestaties. Als God ons beloont, gaat dat niet uit verdiensten, maar uit genade alleen. Hoe ervaren wij Gods goedheid en genade, broeders en zusters? Merken wij Gods goedheid en genade nog wel op? Of vinden we alles in ons dagelijks leven maar zo heel gewoon? Dat we elke dag opnieuw mogen beleven. Dat we elke dag genoeg te eten hebben. Dat we ook in materiële zin geen gebrek hebben. Dat we gezond zijn. En als we ziek zijn, dat er middelen zijn om te genezen. Dat we hier in vrijheid kunnen leven. Dat we leven in welvaart. Noem maar op. Ervaren wij dat alles als Gods goedheid? Of vinden we dat het leven zo hoort te zijn? Hoort het toch gewoon bij? Of laat het ons onverschillig? En als het leven eens anders uitpakt? Nou ja, je kunt het slecht treffen, zeggen we dan. Nee, broeders en zusters, zo mogen we niet reageren. Ons leven is geheel afhankelijk van Gods goedheid en genade. Geloven ligt niet in de lijn van verdienen en er recht op hebben. God vergelijkt geen menselijke prestaties met elkaar. Voor hem zijn alle mensen gelijk. Hij denkt en werkt, net als deze landheer, alleen maar vanuit zijn goedheid. We denken maar al te vaak dat God van ons eist dat er eerst gepresteerd moet worden om zijn goedheid en genade te ontvangen. En dan denken we ook nog dat de beloning groter zal zijn naarmate we harder werken en meer vrome prestaties leveren. Als dat zo is, gemeente, dan wordt geloven een en al onzekerheid. Omdat we afhankelijk zijn van onze eigen prestaties, van onze goede levenswandel. We kunnen onze beloning niet verdienen op grond van onze goede daden. Als we dat denken, zitten we op het verkeerde spoor. Dan hebben we de boodschap van het evangelie niet begrepen. Geloven wordt op deze manier aanleiding tot hoogmoed. Net als de farizeeërs. Dan gaan we neerkijken op mensen die daarin tekort schieten. Gelukkig ben ik beter. Daarom zal de Heere God mij wel goedgezind zijn. Gelukkig heb ik meer verdiend. En zal God mij meer uitbetalen. Nee, gemeente. Jezus haalt met deze gelijkenis een streep door deze manier van geloven. God is de God van goedheid, van genade, van onverdiende vergeving. Laten wij er nooit van maken dat God van ons houdt omdat wij zo goed leven of omdat we elke zondag naar de kerk gaan. Laten wij er nooit van maken dat God van ons houdt omdat wij zoveel beter zijn dan andere mensen. Bij de uitbetaling wordt het door de arbeiders gemopperd. En dat komt omdat zij het werken in de wijngaard niet als een genadegave beschouwen, niet als een voorrecht, maar als een plicht, een prestatie waarvoor ze beloond moeten worden. Ze zien niet in dat het werken in het Koninkrijk van God een groot voorrecht is. Werken in zijn Koninkrijk is een gunst. Een gunst die enkel en alleen uit Gods goedheid voortkomt. Ten diepste is hij niemand iets schuldig. Hij is goed omdat hij dat wil. Ongeacht wat wij menen gepresteerd te hebben. Vaak kijken we ons heen met een boos oog. Maar hij kijkt zonder vooroordelen. Met ogen vol ontferming. Hij is blij met iedere zondaar die zich bekeert. Ook al is het 5 voor 12. We worden door de Heer geroepen om aan het werk te gaan. In zijn wijngaard. Hij is onze werkgever. Wij mogen werknemers zijn in zijn dienst. Hij nodigt iedereen uit om voor hem aan de slag te gaan. Met de gaven die we daarvoor gekregen hebben. We moeten blij zijn dat we in zijn wijngaard mogen werken. Hoe is het met ons werken in de wijngaard gesteld, gemeente? Wat is onze bijdrage aan de opbouw van Gods Koninkrijk hier op aarde? Van onze kleine gemeente hier in Noordwijk, betekent dat nog wat? Of telt het helemaal niet meer mee? Werken in zijn wijngaard, dat is je inzet als kerkraadslid. Als je in de dienst het orgel bespeelt. Als je meewerkt in de vakantie Bijbelweek. Ook al bak je alleen maar pannenkoeken. Als je zorgt dat er elke maand een nieuwsbrief is. Als je de financiën van de kerk beheert. Als je meewerkt in zingen naar de zondag. Ook al breng je alleen maar posters rond. Als je de radio-uitzending voor boven zorgt. Als je zorgt dat er elke week bloemen in de kerk zijn. En of we nu veel of weinig arbeid verrichten, onze beloning zal hetzelfde zijn. We mogen blij zijn met onze plek in de wijngaard. Ons leven heeft pas zin als we daadwerkelijk werk verrichten in dienst van God. Alleen dan kunnen we echt leven. Dan is er brood genoeg voor elke dag. Want wie in dienst van de Heer is gekomen, die mag eten van het brood des levens. We moeten ons richten op de goedheid en genade van de Heer. Als je pas tot geloof gekomen bent, ontvang je evenveel genade als iemand die zijn leven lang al gelooft. Wie in zijn jonge jaren geroepen is Jezus te volgen, die heeft geen voorrang op iemand die als volwassene of in de laatste ogenblikken van zijn leven de Heer is gaan volgen. De moordenaar aan het kruis, het eind van zijn leven, hij kreeg te horen: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Het is met de genadegaven van God, net zoals met het manna. Hij die meer had, had niet te veel. Hij die minder had, had niet te weinig. De ene arbeider krijgt veel, maar geen enkele arbeider krijgt te weinig. Het gaat in Gods Koninkrijk niet om meer of minder. Daarom aan het eind van de dag allemaal 1 schelling. Genoeg voor iedereen om van te leven. God wil niet dat we zijn beloningen gaan vergelijken. Je kunt net als Petrus en de zijnen vooropgelopen hebben in de kerk. Je hebt daardoor nog geen streepje voor bij anderen. Als eerste kun je zomaar laatste worden. Als je denkt dat het van je harde werken afhangt. Van je goede levenswandel. Van je prestaties. Ja, dan heb je zo goed je best gedaan. En dan word je toch nog laatste. Als laatste zul je alleen maar eerste worden. Als je blij en tevreden bent. Het genadeloon dat je ontvangen hebt. Het gaat in Gods Koninkrijk om wat je gegeven wordt. En niet om wat je verdient. En we krijgen allemaal hetzelfde. Is dat oneerlijk? Nee, gemeente. Als we Jezus aannemen als onze redder en verlosser. En als we hem volgen, dan wacht ons een heerlijke beloning. In de toekomst. Een toekomst van blijvende vreugde. We krijgen een ereplaats in het Koninkrijk van God. We krijgen een plaats op 1 van de 12 tronen. We hebben het gelezen. Onze naam staat geschreven in het boek des levens. We krijgen deel aan het eeuwige leven over de dood heen, bevrijd van onze aardse lasten. We mogen uitzien naar de lichtstad met de palen poorten, een stad van volmaakte vreugde, een heilig oord vol licht en glorie, waar we worden onthaald door een heilig koor van stemmen, verenigd met een grote schare die niemand tellen kan, waar palen poorten de glorie van God uitstralen. We mogen uitzien naar het hemelse Jeruzalem. Daar mogen we God zien, van aangezicht tot aangezicht. Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met hem, in die stad met palen poorten, in het nieuw Jeruzalem. We zullen het straks zingen. Broeders en zusters, wat een eerlijke en wat een rechtvaardige beloning. Amen. In de hemel, wij danken u dat we hier vanmorgen in alle vrijheid ongestoord bij elkaar mochten zijn. Dat we even mochten loslaten wat ons in het dagelijks leven zo druk bezighoudt. En ons in alle rust mochten richten op u. Dat we via een gelijkenis uit de Bijbel van u mochten horen waar het nu echt om gaat in het leven. Heer, wat een bemoediging te weten dat ons werken in uw koninkrijk, dat het zo eerlijk beloond wordt. Heer, schenk ons bereidwilligheid om met vreugde in uw wijngaard te werken, dat ons uitgangspunt niet is loon naar werken, maar dat we verlangen naar een eerlijke en rechtvaardige beloning van goedheid en genade. Heer, geef dat we trouw zijn om u te volgen, zodat we vol verwachting mogen uitzien naar een heerlijke toekomst, onze bestemming, het nieuwe Jeruzalem. Heer, we bidden voor mensen die te lijden hebben onder gebrek en armoede. Het zijn er zoveel in deze wereld, in een wereld waarin armen steeds armer en rijken steeds rijker worden. Mensen die zozeer afhankelijk zijn van wat wij van onze rijkdom willen geven. Heer, we bidden om vrede tussen Israël en de Palestijnen, dagelijks gebeuren er dingen waar wij geen weet van hebben. De vijandschap tegen uw volk neemt toe. Maar toch, Heer, ondanks alle bedreigingen, mogen wij weten dat Israël zal blijven bestaan. Ook al zijn hun vijanden uit op vernietiging. U blijft trouw aan het verbond dat u met Israël gesloten hebt. Juist in onze dagen zien wij het Joodse volk terugkeren naar het land dat u hen een eeuwig verbond hebt beloofd. Heer, we bidden voor de christenen in Irak, Syrië, Nigeria, Noord-Korea, maar ook in landen waar vervolging en stilte plaatsvindt. Mensen op de vlucht voor moorddadige terreur, honderdduizenden mensen op de vlucht, van huis en haard verdreven, in verwarring, zonder toekomst, afhankelijk van goedheid van anderen. Mensen die vervolgd en vermoord worden, enkel en alleen, om wie ze zijn, om wat ze geloven, omdat ze u willen volgen. O Heer, bemoedig hen. Geef kracht om staande te blijven. De angsten van elke dag en voor de toekomst. Heer, we bidden voor de wereld. Deze gebroken wereld, zoveel liefdeloosheid. Een wereld die geen vrede meer kent. We zien hartverscheurende taferelen op de tv. Een wereld die steeds verder van u af komt te staan. We nemen onze toevlucht tot techniek en wetenschap, in plaats van dat we het bij u zoeken. O Heer, leer ons toch beseffen dat we niet zonder u kunnen, dat we van uw goedheid en liefde afhankelijk zijn, die tot ons komt in Christus Jezus, onze Heer en Heiland. Dat er een wereld van licht en vrede zichtbaar mag worden, dat bidden wij u. Heer, we bidden voor mensen die te maken hebben met ziekte. Als het dag en nacht pijn en verdriet is. Als het leven zwaar is door het gemis van een dierbare. Voor de mensen die alleen zijn. Als de dagen voorbij kruipen. Mensen die zich zorgen maken over hun toekomst. Zorgen om de kinderen. Zorgen om gezondheid. Zorgen bij het ouder worden. Als het allemaal niet zo makkelijk meer gaat. Heer, ook in onze gemeente komen al deze noden voor. Ieder van ons heeft zo zijn eigen kruis te dragen. De een wat zwaarder dan de ander. Geef moed en kracht en troost. Als pijn en verdriet het leven gaan beheersen. Geef in geval van ziekte zo mogelijk herstel en genezing. Dat hun nabijheid hun weg mag verlichten. Dat bidden wij u. En geef bovenal dat wij met hen meeleven. Dat wij hen bemoedigen. Een kaartje, een gebaar, een telefoontje kan zoveel betekenen. Breng licht in het leven als duisternis de overhand krijgt. Heer, we mogen geloven dat de toekomst in uw handen ligt. Dat alles uiteindelijk zal uitlopen op die dag dat de Heer Jezus zal terugkomen. En alle tranen van de ogen zal afwissen. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Wilt u onze gebeden verhoren? Wilt u onze dank aannemen? In de naam van Jezus vragen wij dit. Amen. Het zal nu worden gecollecteerd. De collecte is bestemd voor de kerk. De Heer zegene uw gaven. En daarna zingen we ons slotlied uit de Evangelische Liederen 413. We zingen vers 1, 2 en 4. Licht staat met bepaalde woorden.
Daar geraakt men en vertrouwt.
Zo zijn we aan het eind van deze dienst gekomen. Bedankt dat u er was. Irene, bedankt. Mooi orgelspel. Erik, bedankt voor het klaarzetten van de zaal. Valt allemaal niet zo op, maar het moet wel gebeuren. Goede zondag, en zo de Heer wil. Aanstaande zondag hopen we hier weer samen te komen. We gaan de wereld weer in het vertrouwen dat we niet alleen hoeven te gaan, maar dat God ook deze nieuwe week met ons meegaat. En we mogen weten, als we van hier gaan, dat de Heer ons zijn zegen wil meegeven. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met ons allen, totdat Jezus komt.